En we lezen daarna Johannes 8 vanaf vers 12 tot en met vers 20.
Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelven. Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Hoewel ik van mijzelf een getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel, en niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Johannes 8 en daarvan vers 12. Johannes 8, vers 12, daar luidt Gods woord in onze tekst. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Tot zover. Het thema waaronder Johannes 8, vers 12 vanmorgen verkondigd wordt, is Jezus, dubbele punt, het licht der wereld. Jezus, dubbele punt, het licht der wereld. Hij claimt het licht der wereld te zijn. Hij roept op om hem het licht der wereld te volgen. En hij belooft aan hen die hem volgen ook licht te geven in de duisternis. Dus we letten op zijn claim, op zijn oproep en op zijn belofte. Jezus het licht der wereld. We letten op zijn claim, op zijn belofte, op zijn oproep en op zijn belofte. Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt, gemeente. Maar stel je nou eens voor dat we tijdens de dienst het wel gaan meemaken. En dat plotseling de stoppen doorslaan. En we in deze morgen, een beetje in een schemerachtig kerkgebouw, elkaar verbaasd aankijken. Het is bijna een keer gebeurd in onze vorige gemeente, toen een deel van Urk in duisternis werd gehuld door een stroomuitval. Maar gelukkig raakte dat niet het gedeelte van Urk waar de kerkgebouwen staan. Maar je staat al een raar te kijken. Zeker als het een avonddienst is. Dan denk ik dat we op dat moment moeten stoppen en naar huis moeten gaan. Wat zijn wij afhankelijk van licht? Niet alleen in deze tijd, maar ook in Jezus' dagen. Denk maar even met me mee, kinderen. In Israël wordt het zo rond een uur of 8, 8:30, soms al eerder donker. En die duisternis valt snel in. In een stad waarin geen straatverlichting is in Jezus' dagen. Waarin de huizen van binnen worden verlicht door olielampjes. Dat verspreidt nou ook niet zo heel veel licht naar buiten toe. Je kan je nou voorstellen dat zo'n tempel, zo'n groot tempelgebouw, waar alles nog wordt voorbereid op de dag die staat te komen. En allerlei materiaal wordt schoongemaakt dat gebruikt is in de achterliggende dag. De mensen wel gediend zijn bij licht, zeker in de bijgebouwen van de tempel. Maar ook tijdens het vieren van de grote feesten, wat soms tot in de avond doorging. En in dit feest, tenminste het feest dat net gebeurd is, in Johannes 7 werd dat beschreven, zo zagen we vorige week, het Loofhuttenfeest, staat het licht ook heel erg centraal. Het verhaal gaat dat tijdens dit feest twee hele grote lampen op het voorhof van de vrouwen werden opgehangen. En dat jonge mannen die behoorden tot de stam van Levi met ladders die lampen allemaal vulden. En dat als die lampen in de avond ontstoken werden, dat zo ontzettend veel licht gaf. Zo is dan het verhaal, het zal wel een beetje ook overdreven zijn, dat er geen plaats in Jeruzalem aan te wijzen was waar alles zo hel werd verlicht door die grote olielampen die daar stonden opgesteld in het voorhof van de vrouwen. En dat terwijl die lampen daar stonden te branden en het helle licht zijn glans wierp over het tempelplein, het samengestroomde volk daar vreugde bedreef, en dat hoort bij het Loofhuttenfeest, een feest van vreugde, dat het gezang opklom tegen de muren van het tempelcomplex op, en dat in die combinatie van vreugde, van muziek, van licht, een en al vrolijkheid te proeven was op dat grote tempelplein. En u begrijpt dat dan ook verschillende uitleggers van onze tekst van vanmorgen dan heel snel de brug slaan naar die grote lampen op het tempelplein en dat zien als een soort aanleiding wat de Heer Jezus heeft aangegrepen om staande op dat tempelplein en in die glans van die geweldige olielampen dat moment heeft gebruikt om te zeggen: ik ben het licht der wereld. Maar hoe verleidelijk die uitleg ook is, en hoe makkelijk die stap ook is gezet, er is wel één klein puntje. Namelijk dat het Loofhuttenfeest voorbij is. In Johannes 8. Dat stond al in Johannes 7. Dat Jezus op die laatste dag van het grote feest, het Loofhuttenfeest, de grote dag van het Loofhuttenfeest, stond op het tempelplein. Toen greep hij wel die gelegenheid en dat moment aan dat de priesters met grote kannen en met grote kruiken met water op dat tempelplein dat water uitstortte over de stenen van dat tempelplein. En de Heer Jezus die zag dat die stromen water gaan en hij riep het toen uit: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken van het water des levens om niet. Dat is ook een prachtig moment en ik denk dat wij, als het goed is tenminste, ook dit soort voorbeelden graag gebruiken in het dagelijks leven. Wanneer je in gesprek bent met mensen die niet bij Gods woord zijn opgegroeid en van de Heer en van zijn woord niet weten, dat je zoekt naar voorbeelden in zijn wereld of in haar wereld om ook duidelijk te maken wie de Heer wil zijn. Onze meester is ons daarin voorgegaan. Maar in Johannes 8 gaat die vlieger niet op, om het maar eens zo te zeggen. Dan zijn die lampen al gedoofd. En trouwens, het is niet avond in Johannes 8, het is nog ochtend. Vroeg in de morgen, zo zagen we vorige week, werd de Heer Jezus al geconfronteerd met een lastige situatie. En van daaruit, vanuit die ochtend, gaat Johannes dan verder beschrijven wat de zaligmaker allemaal die dag meemaakt. En dat is niet niks. Het loopt door tot in Johannes 9. Meerdere confrontaties op één dag. Dat moet ook wat voor Jezus als één van ons, als mens, zijn geweest. De intensiviteit daarvan. Spanning die dat oproept. Maar ook de afkeer en de agressie die hij juist van de kant van de godsdienst ontmoet. Ook daarin, gemeente, is hij gewoon mens. Een van ons. En ook daarin is hij ons voorgegaan. Om ook te beleven, ook met alle emoties, wat mensen in navolging van hem doorleven. Die vergelijking met die grote lampen op dat tempelcomplex gaat dus in Johannes 8 vers 12 niet op. Wat we ook wel zien gebeuren, en dat denk dat u dat ook wel bent tegengekomen toen u gisteren op de website zag dat de stof van de prediking Johannes 8 vers 12 was, misschien bent u nog wat aan het lezen gegaan of u zult dat in de loop van de dag doen, is dat verschillende uitleggers dan vervolgens de lijn trekken naar het Oude Testament. Hoe komt de Heer Jezus aan dat beeld om zichzelf te vergelijken met het licht der wereld? Ik ben het licht der wereld. Heeft dat misschien niet te maken met die geschiedenis van de doortocht in de woestijn? Met de vuurkolom 's nachts. Die een heldere glans verspreidde. En in de nacht de weg wees. In de duisternis de weg wijst. en zo ook voorging. En dat de Heer Jezus, als hij dan zichzelf zo vergelijkt, ook deze oud-testamentische geschiedenis in zijn achterhoofd heeft, en zich zo ook opstelt op dat tempelplein, jullie weten, en het licht der wereld, dat heeft te maken met die woestijntocht. 40 jaar is de Heer jullie als volk voorgegaan, ons volk voorgegaan, het Joodse volk. En hij was degene die als een wolkolom overdag zijn schaduw over het volk wierp, zodat ze geen last hadden van de zon en 's nachts in die vuurgloed ook het volk wilde beveiligen, zodat niemand ongezien dicht bij het legerkamp van Israël kon naderen. Maar ook wanneer de Heer hen het bevel gaf om tot in de nacht door te lopen, die vuurkolom hen de weg wees. En zo is dan de gedachte, dan zou de Heer Jezus zichzelf vergeleken hebben met deze geschiedenis. Maar ook nu moeten we toch wel even een vraag aan onszelf stellen, gemeente. En als de Heer Jezus zichzelf vergelijkt met de geschiedenis van het Oude Testament, dan benoemt hij ook die geschiedenis. En denk maar even aan een van die andere uitspraken, ik ben uitspraken, ik ben het brood des levens. En als de Heer Jezus dan gaat uitleggen wat hij met die uitspraak bedoelt, ik ben het brood des levens, dan verweeft hij in zijn uitleg de geschiedenis van het manna dat viel in de woestijn. En maakt zo aan de hand van de Bijbel duidelijk wat hij met deze woorden bedoelt te zeggen. De schrift gaat dan open. En vanuit het Oude Testament maakt de Heer Jezus dan duidelijk dat in deze geschiedenis van het Oude Testament het manna dat viel op de grond, waarvan de jongste tot en met de oudste kon leven, een symbolische prediking is geweest van hem, het hemelse manna, het brood des levens. Maar ook nu, als we Johannes 8 lezen, en lees ook maar het vervolg, dan staat er geen enkele verwijzing naar de geschiedenis van de doortocht door de woestijn. Dan zijn we dus eigenlijk, gemeente, aan het gissen. En wie gaat gissen in de uitleg van de schrift, begeeft zich op glad ijs. En jongelui, dat we beginnen van de week weer met de catechisaties. En als dan de Bijbel opengaat en ik vraag aan jullie, wat staat er nou precies? Of we hebben het over een onderwerp en jullie zo hard op nadenken, nou dominee, ik denk of ik vind, en je voelt hem al aankomen, dan is er ook een moment dat je predikant tegen je zegt van, nou, wat je denkt en wat je vindt, dat is heel interessant, maar we zitten hier rondom de Bijbel. Wat zegt God? Daar staat toch het antwoord van onze vraag. Wat zegt de Heer? En dan moeten wij met onze vragen toch ook een duidelijk antwoord kunnen krijgen, gemeente. God laat ons niet in de steek. Ook niet als het gaat om de vragen van het leven. Waar wij en onze kinderen mee worstelen. En dat doet de Heer Jezus dus ook niet. Hoe nu verder, gemeente, denkt u even met me mee. Als de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, kunnen we geen vergelijking maken naar die grote lampen in de tempel tijdens het Lofhuttefeest. Dat feest is al voorbij. De schrift, Jezus' Bijbeltje, het Oude Testament, laat ons ook in de steek. Welke kant moeten we nu op? Of moeten we niet concluderen dat dit een uniek woord is? Onvergelijkbaar. En dat dat dus ook een bewuste keus van de zaligmaker is. Op al die andere momenten, ook in de ik ben uitspraken, 7 zijn het in het Johannes Evangelie, worden we geholpen door de schrift, het Bijbeltje van Jezus. Ik ben de goede herder. Je denkt meteen aan de psalmen, psalm 23, aan de profeten, de belofte van die grote herder. Ik ben het brood des levens. De geschiedenis van het manna in de woestijn. Maar hier ontmoeten we een uitspraak van de zaligmaker waarin hij zegt, ik ben het licht der wereld. En waar Jezus benadrukt dat hij hierin onvergelijkbaar is. Uniek is. En is hij dat ook niet, gemeente? Uniek. Onvergelijkbaar. Geeft hij daarmee ook al niet voorzichtig antwoord op de vraag die rondgonst in Jeruzalem, zo zagen we dat vorige week, wie is hij eigenlijk? Een vraag waarmee de fariseeën en de schriftgeleerden hem lastig vallen en hem proberen te pressen om hem dat antwoord te ontfrutsen. En wel op zo'n manier dat ze hopelijk aanleiding krijgen om de Heere Jezus, die bijzondere man die zoveel teweeg brengt in Jeruzalem en Judea, te kunnen pakken op zijn woord. Hem ongeloofwaardig kunnen maken op onder het volk. Zodat deze man die zoveel invloed wint en zoveel gevolg krijgt op dit moment bij het volk in diskrediet. In een negatieve zin bekend komt te staan. Zodat de mensen afhaken. De orde van de dag weer terugkeert in Jeruzalem en Judea. En zij als schriftgeleerden en fariseeën weer hun machtspositie terugkijken en leiding kunnen geven aan het volk. Nee, het is de zaligmaker die heel bewust op dit beslissende moment kiest voor een beeld. Ik ben het licht der wereld waarin hij uniek is. En dat dat ook de uitleg is van deze woorden, een uniek moment, dat wil juist Johannes de evangelist die deze woorden ons overlevert ook voortdurend benadrukken. En ik moet daarvoor even met uw gemeente gaan naar zijn inleiding waar Johannes, dat is Johannes 1, bladert u maar met me mee, waarin Johannes in grote lijnen weergeeft hoe hij zometeen zijn evangelie ook gaat verkondigen aan ons. En hoe hij het werk van de Heer Jezus, maar in het bijzonder de persoon van de zaligmaker, ook op zijn heerlijke wijze, maar ook in zijn uniciteit als Jezus, die uniek is onder de mensen en toch een van ons, gelijk aan ons, voorstelt in zijn evangelie. Ik kijk even met u naar de inleiding, de eerste woorden van Johannes 1. In de beginnen was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. In Johannes 8 is het woord aan het woord. Ik ben het licht der wereld. Dit woord was in de beginnen bij God. En daarin is het woord dus al uniek. Wie kan God vergelijken met iets anders? Als deze God, de God van de schriften, zegt, ik ben niet te vergelijken. Ik ben alleen maar te aanbidden. De woorden van Psalm 89 bijvoorbeeld. Wie is als gij, o God, o Heere der lege scharen. Deze God benadrukt voortdurend dat hij op bepaalde momenten uniek is. Waarbij zult gij mij vergelijken? Nou, hij is het woord dat bij God was. Alle dingen, vers 3, zijn door hetzelfde gemaakt. Zonder het woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan komen de woorden van onze tekst. In hetzelfde, in het woord, wat is het leven. En het leven was het licht der mensen. Je mag ook lezen, het licht van de wereld. Beide uitdrukkingen bedoelen hetzelfde. Het licht van de mens. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. We hebben dus niet een lamp nodig in de tempel. We hebben op dit moment ook niet het Oude Testament nodig. We hebben de evangelist Johannes nodig. Om zicht te krijgen op het unieke van Jezus persoon en werk. Ik ben het licht der wereld. Waar ligt dat unieke dan in, gemeente? Laten we even teruggaan naar Johannes 8, vers 12. En ik lees even deze woorden nog een keer, maar dan zoals ze ook oorspronkelijk bedoeld staan. Er staat in het oorspronkelijke, het licht der wereld, ben Ik ben ik. De nadruk valt dus niet op het licht der wereld. Waardoor wij vervolgens ons moeten gaan afvragen, wat is er nou precies met dat licht aan de hand en hoe ziet dat licht eruit en wat doet dat licht allemaal wel of niet? Nee, de nadruk valt op hen. Ik. Ik ben het. En je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren, gemeente. Daar in het voorhof van de vrouwen, bij de schatkist. Waar een onopvallend persoon staat. Eén van ons. Die afkomstig is uit een onopvallend gezin. Is deze niet de zoon van Jozef? De timmerman? Uit een onopvallend dorp kan uit Nazareth iets goeds komen. Die zich op een onopvallende manier kleedt. Die onopvallend door het leven gaat. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nest. Maar de zoon des mensen heeft niets. En deze onopvallende man zegt: ik ben het. Het licht der wereld. Waarom komt God in Christus onopvallend tot ons? Om zo dicht mogelijk in onze wereld te kunnen komen. Daarom. Hij blijft niet op afstand. Hij blaast niet hoog van de toren. Hij stelt zich niet ergens op, zodat mensen zich aan hem kunnen vergapen. Hij staat onder ons, benaderbaar, aanraakbaar, aanspreekbaar. En hij zegt: ik ben het. Dat is het unieke van het licht der wereld. Hij is onder ons. Johannes zou zeggen: het woord dat bij God was, is vlees geworden. Daar staat hij in levende lijf. En hij heeft onder ons gewoond. Wat is hij daarin uniek? Het licht der wereld. Dat hij daar in alle eenvoud gewoon zijn weg zoekt door de menigte op dat tempelplein. Dat de mensen hem kunnen aanspreken. Dat ze hem mogen aanraken. Dat hij zich inlaat met de zorgen van het dagelijks leven van die mens. Dat hij ook aanspreekbaar is op zijn gezag. Maar ook, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, dat hij ook zijn boodschappen moet doen. Op zijn tijd moet gaan slapen. Op zijn tijd eet. Als mens. Zoals wij. Dit is Jezus. Uniek. Omdat hij zo gewoon is. En tegelijkertijd met recht kan zeggen: ik ben het. Ik ben het. Het licht der wereld. Zo'n zaligmaker hebben wij ook nodig, gemeent. Eén die onder ons is gekomen. Die net als ons is. Die gewoon is. Die zich hult in eenvoud. En daarom benaderbaar is voor de laagste rangen en standen van zijn dagen. Zoals hij vandaag de dag nog rangen en standen niet kent. Maar benaderbaar wil zijn voor iedereen. Zo komt de zaligmaker tot ons mens. En met deze woorden openbaart hij zichzelf onder de mens. Hij hult zich in het evangelie. tegelijkertijd spreekt hij de taal van ons. Wat hem ook uniek maakt, en ik wil even met u kijken naar de reactie van deze woorden, als de fariseeën dan vers 13 hem horen spreken, gij getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waarachtig. Deze fariseeën hem iets horen doorklinken in Jezus' woorden, wat zij wegzetten als hun getuigenis. En als fariseeën en schriftgeleerden, Johannes vat deze groep samen onder deze titel, fariseeën, als fariseeën en schriftgeleerden het woord getuigenis in hun mond nemen, dan bedoelen ze het getuigenis van het woord, het getuigenis van God. God getuigt van zichzelf. Het heeft alles te maken met de wereld van deze tijd, gemeend. Wij mensen denken horizontaal in 2019. Als je vandaag het woord getuige laat vallen, denk je meteen aan een misdrijf, een ongeluk. En er is een oor- en ooggetuige bij en die moet dan vertellen wat er gebeurd is, duidelijkheid geven. Maar in deze tijd dachten de mensen verticaal, vanuit God. En zo stonden ze in het leven. En dat stempelt ook hun taalgebruik. Uw getuigenis, zeggen deze Godgeleerden. Het getuigenis van de schrift. Nou kinderen, ik denk dat jij wel weet wat ze daarmee bedoelen. Waarom? Omdat je vanmorgen, net als ik, het eerste getuigenis van God hebt gehoord in de eerste schriftlezing. Toen ouderling Arnouds ons voorging in het lezen van de schrift, klonken vanmorgen als eerste de woorden, ik ben de Heere. Ik ben. En deze fariseeën en schriftgeleerden, ze beseffen het, als er iemand hier voor ons staat die zegt, ik ben. En zichzelf benoemt het licht der wereld. Dan zegt hij daarmee met zoveel woorden, ik ben dezelfde als hij die tot je zegt, ik ben de Heere, uw God. Dat roept die reactie op van die fariseeën. Gij getuigt van uzelf. Zou dat nou toevallig zijn, gemeente? Dat Jezus deze reactie laat oproepen. Er kon toch ook voor een woord kiezen waardoor deze fariseeën en schriftgeleerden rustig bleven. En niet of het tumult ontstond in de vroege morgen op dat tempelplein. Waarom is de zaligmaker steeds uit op de confrontatie met dit soort mensen? En waarom spreekt hij zo vaak prikkelend? Deelt in zijn prediking zo vaak van die speldenprikken uit, die pijn doen. Zodat je soms letterlijk iemand omhoog ziet springen. Zoals dat hier ook gebeurt in vers 13. U getuigt van uzelf. Dat is niet waarachtig, God is waarachtig. Is dat geen liefde, gemeente? Dat deze zaligmaker, het licht der wereld, dat komt in de duisternis, op zoek is naar mensen die verstrikt zijn in de duisternis. En niet alleen oog heeft voor een overspelige vrouw, zoals we zondagmorgen vorige week zagen, die letterlijk en figuurlijk zo vanuit het duister werd gehaald en geplaatst werd voor de zaligmaker. Het vonnis was al geveld. Maar dat Christus met dezelfde liefde die hij heeft voor hoeren en tollenaar, zich ook wendt tot fariseeën en schriftgeleerden. En dat hij in het kiezen van die woorden, ik ben het, niet alleen getuigt van zichzelf als de gezondene van de Vader, zoals hij dat vervolgens gaat uitleggen aan die fariseeën en schriftgeleerden. Ik en de Vader zijn één en daarom is hij uniek. In hem is de Vader op dat tempelplein aanwezig. Hij is de belichaming van wie God is, in zijn diepste wezen, namelijk liefde. maar dat hij ook in zijn woordkeus deze mensen wil drijven uit hun holen en wil opjagen, net zo lang, totdat ze uitgeput en dodelijk vermoeid en dodelijk verwond vallen voor hem in de schaduw van het kruis. Hem erkennend dat hij inderdaad het licht der wereld is. Deze zaligmaker gemeente doet mensen pijn om hen bewust te maken van wie hij is. Dat hoort bij zijn afkomst. Zodat zij, als ze die vragen gaan stellen aan hem, niet voor een gesloten deur komen te staan, maar Christus vragende wijs hen trekt tot hem en hem plaatst voor de keus. Of erkennen dat hij het is. Of afwijzen. Deze zaligmaker zoekt voortdurend de confrontatie, ook met u en met jou. En dat is ook een van de bedoelingen in deze dienst vanmorgen. Dat hij zichzelf voor jou plaatst met de woorden, ik ben het. En u en jij daardoor voor de keus komt te staan. Of buig. Of afwijs. Hoe moet dat nou, buig? We maken meteen de stap naar het tweede punt, gemeente. Wat zegt de Heer Jezus? Laten we maar even kijken naar die woorden, vers 12. Daar staat, ik ben het licht der wereld. Je mag die woorden ook zo lezen. Ik ben het licht bestemd voor deze wereld. Je moet dan denken, kinderen, jongelui, aan... Nou ja, goed, laten we maar dat voorbeeld gebruiken. Je gaat op vakantie, je ouders hebben een vakantiewoning gehuurd. En in de periode, in de maanden daarvoor, dat is denk ik wel gebruikelijk, krijg je niet alleen papieren binnen van de vakantiewoning. De meesten onder ons zijn op dit moment daar druk mee bezig. Het reserveren van een vakantiewoning voor het nieuwe seizoen. Maar het kan zomaar zijn dat je ook al de sleutels krijgt. Je vader hangt die sleutels aan zijn sleutelbos. Daar hangen meerdere sleutels aan van jouw huis, van de schuur, van de auto. Je gaat op vakantie, je stapt in de auto en je komt eraan. Je stapt uit en nou, dan zie je dat huis ervoor. En je zegt, jongen, mooi huis of het valt misschien wel tegen. En je vader pakt ondertussen die grote sleutelbos van hem uit zijn broekzak. En je ziet hem daar zo even staan. Ja, welke sleutel was het ook alweer? Pas deze. Proberen. Lukt niet. Pas deze misschien. En je moeder zegt dan, je hebt het toch niet vergeten, hij ligt toch niet thuis. Na een aantal pogingen blijkt je vader de juiste sleutel toch aan de bos te hebben. En de deur gaat open. Dat is het beeld wat de zaligmaker hier gebruikt. Ik ben het licht dat past bij deze wereld. Wij horen bij elkaar. Alle andere getuigenissen die zeggen dat zij het licht zijn, geven geen toegang tot de wereld die duisternis heet. Ze zeggen dat ze het zijn. Maar de sleutel van hun boodschap past niet in het slot van het hart. En daarom blijft de deur dicht. De vraag hoe leer ik deze zaligmaker kennen, moet u stellen aan hem. En hij is het antwoord. Past bij je hart. Ik ben het licht bestemd voor de wereld, de duisternis van je leven. De gepastheid van Christus, gemeente. Heb je daar al oog voor gekregen? En is dat ook niet een van die bijbedoelingen van de zaligmaker, waarom hij zo vaak prikkelend spreekt? Zo vaak de confrontatie zoekt. Zo vaak ook twist met u, om uw hart, om uw leven. Waarom je soms onder de prediking van het evangelie ook inderdaad de pijn voelt, dat kan heel geen kwaad. Waardoor je soms ook merkt dat hij de vinger op de zere plek legt, als het woord scherp en ontdekkend is. Waardoor je soms bij je naam wordt genoemd, terwijl je het gevoel krijgt, ik kan op dit moment wel even wegkruipen. Want die word ik aangesproken door God en gedaagd voor hem. Dat doet hij om uw oog te krijgen, om uw aandacht te vestigen op hem die bij u past. Ik ben het. Ik. Terwijl u net als die vader misschien nog met uw sleutelbos in uw hand staat, vertwijfeld afstaat te vragen welke zaligmaker past bij uw leven, uw eigen God, uw eigen godsdienst, wat een ander zegt, stapt hij naar voren, confronteert hij zichzelf met u en zegt tegen u, ik ben de enige die past met de nood van je leven. Het is hij. En niemand anders. Zonder Christus red je het niet, gemeente. Zonder deze zaligmaker red je het niet. Dan blijf je in de duisternis. Dan kom je om in de duisternis. En dan gaat je leven over in de eeuwige duisternis. Wat een genade, hè? Wat een opzoekende zondaarsliefde. Wat is hij daarin ook uniek? Dat hij ongevraagd, onvoorwaardelijk en tegelijkertijd zo heel persoonlijk vanmorgen in de prediking tegen u en jou zegt. Ik ben het. Zoek nou niet verder. Stop met al die pogingen. Laat het eens los en geef je over aan mij. Er klinkt nog iets door, gemeente, in deze woorden, waarin Christus belooft dat hij het licht der wereld is. Laten we maar even nog naar de tekst gaan. Daar staat, ik ben het licht van de wereld. Het is niet alleen een woord dat past bij de wereld. Hij is Gods antwoord op de duisternis van ons leven en op de duisternis in ons wereld. Hij is dus ook het enige antwoord, gezonden van de Vader, met het volmacht van de Vader. In hem klinkt Gods woord door. Ik ben de Heere, uw God. Ik hoor bij u. En u hoort bij mij. Juist met die duisternis, met die schuld en met die zonde. Ik sluit u niet uit. Maar in mijn nodiging wil ik u juist meenemen. Niet alleen u, maar heel de wereld. Dan laten we die woorden eerst maar eens zo gelezen, gemeente. Een woord bestemd voor heel de wereld. Wat is dat erg? Als Christus woord begrensd wordt door de godsdiensten. Teken dat iemand die dat doet, Christus, niet kent. Hoe degelijk, hoe vroom, hoe orthodox het ook klinkt. Waarom kan ik dat zo stellig zeggen? Wel omdat deze woorden, zo zegt Johannes in vers 20, klinken bij de schatkist. En om dat beeld van de evangelist maar te gebruiken, dat is dus in het hol van de leeuw. Er is geen duistere plaats op aarde te bedenken dan juist deze plaats, de schatkist bij de tempel. Wat is dat voor een plaats? Wel, dat is de ingang naar de tempel. Waar heel Israël doorheen gaat. De mannen, de vrouwen, achter de schatkist vindt die scheiding plaats tussen het voorhof van de mannen aan de ene kant en het voorhof van de vrouwen aan de andere kant, daarachter het heilige waar de priesters alleen maar komen. Je zou dus bijna kunnen zeggen, dit is de sluis waar heel dat volk doorheen gaat om binnen dat grote tempelcomplex te komen. En uitgerekend op die plaats, waar de mensen komen vanuit de gedachte, wij gaan God eer en hem groot maken. Juist daar heerst de duisternis het meest. Want op deze plaats wordt Jezus aangevallen op zijn woorden. Op deze plaats wordt hij veroordeeld vanwege wat hij zegt. Op deze plaats verwerpt de godsdienst hem. Geen hoeren en tollenaren stonden bij het kruis te roepen, kruist hem. Het was de godsdienst die dat riep. Zie eens, gemeente, hoe diep Christus afdaalt in zijn liefde, uitgerekend geadresseerd aan mensen die anderen buitensluiten en afwijzen, zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. Heel de wereld past bij hem. Hij maakt geen onderscheid. Zo even heeft hij die vrouw in overspel gegrepen. Vrijgesproken, ga heen, zondig niet meer. Kort daarvoor ontving hij midden in de nacht. Symbolisch, ik kan het bij wijze van spreken niet. Nicodemus, blinde leidsman in Israël, ging met hem in gesprek. Confronteerde hem met zijn schuld en met zijn zonde. En openbaarde zichzelf. Nicodemus, als je niet wederom geboren wordt, als je niet gaat zien op de Zoon des mensen die verhoogd is, blijf je er buiten staan en ga je voor eeuwig verloren. Zo komt Christus vanmorgen ook tot u en mij. De enige mogelijkheid vanmorgen om buiten schot te kunnen blijven is te zeggen dat je niet bij deze wereld hoort. Dat je dus baat in het licht. Dat God tevreden is over je leven. Maar hoe wil je dat uitleggen? Als je Christus niet kent. En daarmee valt op dit moment het licht in je leven uit. En ik haast me om te zeggen, is dat vanmorgen al voor u geen aanleiding om in dat woord wereld je eigen naam in te gaan vullen? Zou je dat durven vanmorgen, gemeente? Lees eens met me mee. Ik ben het licht dat past, niet alleen bij de wereld, maar vul nou eens in stilte je eigen naam in. Dat past bij mij. Die nodiging ligt daar toch vanmorgen. Dat zegt hij niet op persoonlijke titel, maar namens God, zijn Vader. Hoe ik dat zo kan zeggen, wel, ik lees het nog even met u letterlijk wat er staat. Het licht der wereld ben ik. En dan gaat het verder. Wie ook maar mij volgt. Wie ook maar mij volgt. Hij spreekt niet volgelingen aan. Hij roept op om te volgen. De wereld. U. Jou. Mij. Wie is het vanmorgen die hem wil volgen? Wie ook maar. Zijn gemeente misschien een beetje ondeugend. Ik kom er dus mensen tegen in de Bethelkerk die pochen op een grote gemeente. Nou, dat valt allemaal wel mee hier. En wij zijn zo groot, hoor je dan. Leg nou eens even onze gemeente bij het aantal inwoners van deze wereld. En wie durft nou vanmorgen zichzelf buiten te sluiten van deze wereld? En te zeggen, deze boodschap geldt vanmorgen niet voor mij. Wie ook maar. Onvoorwaardelijk. Overspelige vrouw. Nicodemus de Farizeeën. Samaritaanse vrouw die met 5 mannen een huwelijk heeft gehad en dat ging niet. Wie ook maar. Wat dat volgen betekent, dat is het laatste vanmorgen, kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Er staat: het licht der wereld ben ik. Wie ook maar mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. In de eerste plaats zegt de Heer Jezus, als het gaat om het volgen, dat dat een voortdurend volgen is. Een dag en nacht volgen van de zaligmaker. Wie voor het eerst zijn voetstappen gezet heeft in de voetstappen die de zaligmaker drukt, wordt opgeroepen om hem dagelijks, dag en nacht, zonder af te wijken, te volgen. Ligt daar ook misschien niet een punt waarop u zo vaak afknapt? En dat u wel de zaligmaker voor een moment wil volgen. Maar als Christus weg nou gaat door diepe dalen. En als een spoor wordt getrokken door een wereld die steeds afkeriger zich opstelt ten opzichte van hem en zijn woord. En als hij jou en mij oproept om hem te volgen, terwijl dat betekent dat je grote keuzes moet laten in je leven. En dingen moet nalaten waar je met heel je bestaan aan verbonden bent. Dan vul het maar voor jezelf in. En hij zegt: je moet je kruis opnemen. Jezelf verloochenen. En mij volg. Was dat als dat nou betekent dat je dus niet die mooie baan krijgt, niet die carrière kan doen, gedegradeerd wordt op de maatschappelijke ladder. En hij zegt: dat hoort bij het navolgen van mij. Ze hebben mij veracht. Ze zullen ook u verachten. Wat als het navolgen betekent dat je veel moet opgeven? Uiteindelijk jezelf. Is dat niet de worsteling die iedereen kent? Die Christus volgt. Op het smalle spoor dat hij trekt door deze wereld. Vroeg of laat moet je dan ook jezelf verloochenen. En jezelf opgeven. Want hij zegt: ik ben het. Niet wij. Ik ben het. Ik ben het alleen. Ook in jouw leven. Ik eis alle eer op. Ik ben de leiding. Ik maak de keuzes. Ik weeg het kruis. Ik bepaal de route. En wees van 2 dingen verzekerd. We komen thuis alleen dankzij mij. Wat betekent dat dan, gemeente, dat slot, het licht hebben? Dat is heel merkwaardig eigenlijk. Als u daar even met mij over nadenkt aan het einde van deze preek, dat de Heer Jezus niet zegt: maar hij zal in het licht van het leven wandelen. Of hij zal het licht van het leven navolgen. Er staat: hij zal het licht des levens hebben als een bezit. Het licht des levens. Je mag het ook zo lezen. Het licht dat levend maakt. En eigenlijk, gemeente, hoeft de Heer dat toch niet meer te zeggen. Waar het licht is, daar ontstaat toch het leven. Zolang iets in duisternis is gehuld, krijgt het leven geen kans om tot leven te komen. Blijft het dor, woest en ledig, zo zullen we vanmiddag horen in de prediking. Maar daar waar het licht opgaat en God in zijn genade zijn heil laat schitteren over ons leven, daar komt het leven tot bloei. Welk leven? Het leven met Christus. het licht des levens hebben. Je mag vanmorgen ook zo lezen. Die heeft mij. Want ik ben het licht des levens. Wat een garantie, gemeente, voor onderweg door het leven. Die heeft mij. Die heeft geen rijkdom. Die heeft geen eer. Die heeft geen ontzag. Die heeft geen reputatie. Die heeft misschien veel smaad, veel hoon, veel verdriet, veel kruis. Maar één ding heeft hij wel. En dat is Christus. Dat is dus genoeg, gemeente, voor dit leven. Om er doorheen te komen. Maar ook voor het toekomende leven. Wie Christus heeft, die heeft alles. Wat gaat er een kracht van leven in hem schuil? Vindt u niet? Denk toch even aan de woorden van Johannes in zijn inleiding. Die eerste versen die we in de preek gelezen hebben. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Hij is het leven. Er is geen ding dat niet gemaakt is zonder het woord. In het woord is het leven. En het leven, dat is God. Dat is het unieke van de zaligmaker. Zo dicht een van ons geworden, dat hij kan zeggen, kom maar. Volg mij. Maar tegelijkertijd zo uniek, dat hij onderweg door het leven, en ligt daar ook niet de bron van blijdschap, vreugde, en de ruimte om te kunnen ademhalen onder het kruis en in de moeite en in het verdriet. Dat hij onderweg door het leven God blijkt te zijn. Het vlees geworden woord is, was en zal God zijn. Zodat wij, mag ik dat vanmorgen zeggen, gemeente? Wij. Ja, ik wil het wel zeggen. Want daarmee leg ik het vanmorgen wel bij u. Dan sluit je jezelf erbuiten. Zodat wij onderweg door het leven mogen beproeven dat het geen loze kreet van Jezus is geweest toen hij zei, ik ben het licht der wereld. Maar dat het het woord van het vlees geworden woord is, waarop heel de wereld kan rusten en Gods kerk zeker thuiskomt. Amen.